Ik ben Lisette Tooft en je luistert naar de podcast Hou van je lijf, maar dan echt, hè? Verhalen, tips, informatie over je body die je nergens anders hoort. Hier is weer de podcast Hou van je lijf, maar dan echt, hè? Leuk dat je luistert. En vandaag heb ik een enorme spannende aflevering. Hou van je vet. Het gaat over dik zijn en dan toch van je lichaam houden. En dat idee is opgekomen omdat Colette Edelenbos, die zit nu naast mij, die geeft online yoga les aan dikke vrouwen.
Ja, klopt.
Dat heet Volop Yoga.
Volop Yoga, ja.
Hallo, ja. Colette.
Hallo.
Fijn dat je er bent.
Wat fijn dat ik mocht komen.
Ja. Ja. Zou je het eens kunnen hebben over van je vet gaan houden?
Ja, want je, ik was inderdaad getriggerd door jouw podcast. Die luisterde ik al een tijdje in de auto. En dacht ik, ja, hou van je buik, hou van je lijf, hou van je borsten. Maar vet, dat is een heel onbekend orgaan. En ook daar kan je van houden.
Ja, en dat is, je zei er geloof ik meteen bij, het is controversieel. Het is liefde met een uitdaging.
Het is, ja, ik zeg wel eens op Facebook kun je je relatiestatus aangeven. En mijn relatie met mijn vet is liefdevol, maar wel complicated.
Complicated. Ja. En ik schreef terug, nou, dat vind ik wel heel spannend, want ik ben echt bang om dik te worden. En Colette vroeg mij daarna in haar antwoord, kun je eens even nagaan, waarom ben je zo bang om dik te worden? En dat heb ik gedaan met mijn gebruikelijke zelfinzicht technieken, hè? Want daar ben ik natuurlijk inmiddels wel in gevorderd. En het antwoord was, ik ben bang dat als ik dik word, dat ik dan niet meer serieus genomen word. Mm. En dat is natuurlijk onzin. Dat is geen logische angst, dat is niet rationeel, want er zijn heel veel dikke vrouwen, we hebben ze daarnet zitten opnoemen. Neem een Erika Terpstra, neem Madeleine Albright, neem
Annemarie Jortsma.
Angela Merkel. Precies. Ja. En zo kun je nog wel even doorgaan. Hele formidabele vrouwen in alle opzichten die heel erg serieus genomen worden. Ja. Al zijn ze volgens de norm dik.
Ja.
Dus daar gaat het niet om. Dat het een logische angst zou zijn. Maar dus ik moest terug naar mezelf, naar als klein kind. En bij ons thuis was het zo dat ten eerste moesten wij eten van mijn moeder. Mijn moeder die had in een jappenkamp gezeten en die had honger gehad. En het commando om te eten was echt absoluut. Je moest eten en je moest ook je bord leeg eten. Maar tegelijkertijd was dik en zwaar zijn wel fout.
Ja.
En ik zat op balletles en er kwam een uitvoering. Ik moet 4, 5 zijn geweest, jaar oud. En toen was er een uitvoering en eerst zou ik een soort hoofdrol vervullen. Maar de juf moest mij dragen en toen heeft ze gezegd, nee, jij bent te zwaar, ik kan jou niet dragen. En ik denk niet dat de mensen om mij heen daar aardig mee om zijn gegaan. Want ik weet het nog steeds, dat het echt erg was. Het was echt mijn schuld. Dus ik zat in een soort spagaat. Ik moet eten, maar ik mag niet groot en dik en zwaar worden. Maar nou hadden we het er net over. Colette, jij vertelde mij dat bij jou was het bijna omgekeerd. Jij was juist te mager als peuter.
Als peutertje lustte ik bijna niks. Ik at geloof ik boterhammetjes. En vanaf dat de groente erbij kwam, ging ik een soort weigeren. En achteraf denk ik ook, ik herinner me nog een hele vroege herinnering, dat ik aan tafel zat en ik moest dan altijd van mijn prakje, dat werd in tweeën gedeeld. Dan kreeg ik een hoog, smal, klein prakje en een heel plat, breed. En dan mocht ik kiezen welke van de twee ik op had.
Ach.
En dan koos ik natuurlijk altijd voor het kleine, hoge prakje, want dat zag er kleiner uit met mijn kinderogen.
Yeah.
Maar ik slikte het niet door. En dat werd een enorme strijd. Ik zat uren aan tafel met mijn ouders. En dan was het anders, eet papa je toetje op hoor. Nou, dan schoof ik mijn toetje al naar papa.
Wow.
Maar ik slikte niet door. En ik herinner me echt nog het verbeten gevoel van jullie kunnen alles. Jullie hebben in alles de macht over mij. Maar niet of ik doorslik.
Oh ja, dat is natuurlijk heel erg bepalend geweest. Ja. Dat is een trauma. Een groot trauma.
Ja, dat weet ik niet eens meer. Want ik heb inmiddels al die dingen ook wel doorleefd. Maar het was ik weet nog dat ik daar dan ook niet zo goed uitkwam. Want op een gegeven moment wou ik ook wel van tafel.
Ja.
Maar ik wist niet hoe ik moest stoppen met koppig zijn.
Ja, precies.
Het was een soort vastgezette koppigheid. En als je 2, 3, 4 jaar bent, weet je nog niet hoe je daar weer van uitstapt.
Dus jouw ouders dachten ongetwijfeld dat ze heel slim waren met die truc van die, hè, dat je mocht kiezen. Hm. Maar hier wisten ze je niet mee te helpen.
Nee.
Dus uiteindelijk is dat omgeslagen en je kon heel goed slikken. Je hebt heel veel geslikt.
Ik heb heel veel geslikt, ja.
Ja.
Ja, en ik ben eigenlijk, mijn ouders waren allebei dik en waren ook, ik weet niet anders als dat dat voor hun een zoektocht en een strijd was. Dus zij waren altijd op dieet of gingen langs bij mensen die dan weer iets adviseerden.
Ja.
En ik weet nog toen ik een jaar of 10, 11 was, dat een vriendinnetje in de straat, dat was een meisje van 6, dus dat was een klein meisje, ik was al een groot meisje, die zei, mijn mama zegt dat jij dik bent.
Oh, wat erg.
En dat was bij mij het moment dat ik dacht, oké. En mijn moeder zei, nou, je bent helemaal niet dik. Zij zijn mager, zij zijn dun.
Ja.
Maar op de een of andere manier is dik en dun in onze wereld zo beladen.
Heel beladen. Dat,
ja, de eerste keer dat iemand dat zei, was ik dik. En als ik terugkijk op foto's, was ik natuurlijk niet dik. Ik was gewoon een kind.
Ja. Een beetje puppyvet, dat hebben we.
Ja, ik was een fors gebouwd, stevig meisje.
Ja.
Gezond, stevig.
Ja, precies.
En niet mager.
Normaal gesproken groei je daaruit.
Ja.
Als je groter wordt.
Ja.
Tenzij er iets koppigs vastgezet is van met een zelfbeeld. En ik noem het toch trauma, hoor. Jij twijfelt aan, maar dit is absoluut allemaal trauma.
Ja.
Je hebt ook de trauma's van je ouders ingeslikt. Dat kan niet anders.
Ja.
Maar goed, dat is dus onze achtergrond. Is bijna allemaal vol trauma. Hè? This is planet trauma. If you don't want to be traumatized, you've come to the wrong planet.
Peter Levine
van Somatic Experiencing kan niet genoeg herhaald worden. Ik heb het vertaald met dit is planeet pijn. Wil je geen pijn, moet je hier niet zijn. En pijn, er is niks mis met pijn, behalve dat het pijn doet en je hart maakt er liefde van. Dus nu gaat het erom, hoe kun je van de pijn van dit gecompliceerde onderwerp liefde maken in je hart door, hè, hoe kun je van je vet gaan houden? En Colette, is het toch wel gelukt?
Ja.
Dus ik wil graag weten, hoe heb je dat gedaan?
Ja, in stapjes, denk ik.
Tuurlijk.
Ik ben als puber langzaam maar zeker eetbuien gaan ontwikkelen om inderdaad te dealen met de dingen die lastig te handelen waren. Gaat te ver om nu helemaal te vertellen wat er allemaal niet lekker ging in mijn jeugd. Maar mijn ouders, mijn vader met name,
was ingewikkeld. Nou, we kunnen ons er iets bij voorstellen. Ja.
Dus ik had eetbuien en toen ging ik studeren. Ik ging op kamers in Utrecht. En toen had ik helemaal alle vrijheid om aan de ene kant het leven te ontdekken. Aan de andere kant, 's avonds, wat ik niet kon verwerken. Ja, dat ging via chips.
Weg te slikken,
en ik woonde in een studentenhuis. Dus als ik dan mijn eetbui met de chips had gehad en daarna kookten we met z'n allen. Ja, dan zat ik eigenlijk vol. Maar ik ga dat nu niet zeggen, dus ik at ook nog de maaltijd erachteraan. Dus ik kreeg dubbel op. Dus geleidelijk aan dijde ik uit. En na mijn afstuderen weet ik nog, of met mijn afstuderen, dat vond ik zo heftig of zo pittig, dat ik zei van oké, nu laat ik alles los. Ik kreeg, maar daarna ga ik afvallen. En toen kwam mijn eerste serieuze stap naar de huisarts. En die zei, ja, dat is nog niet zo makkelijk. Terwijl ik dacht, nou, dan krijg ik gewoon een adviesje of een diëtist. Ja. En dan komt het allemaal goed. En nog weer een paar jaar later merkte ik van, er loopt van alles vast. En inderdaad, de trauma's waar je het dan over hebt, langzaam maar zeker wordt het helder. Als je zo'n jaar of 25 bent, ga je merken wat er ligt in je leven.
Ja.
Dus toen alles vastliep, ben ik in therapie gegaan. En ik weet nog dat ik bij haar de eerste keer aankwam. En ik zei, ik heb dit en ik heb dat en ik heb dat. Ik weet niet of jij dat allemaal tegelijk kan handelen, hoor. Want het zijn zoveel verschillende dingen. Nou, dat was natuurlijk... Ja, dat was
en was dat Lola Verkuijl?
Dat was Lola Verkuijl,
ja. Want die is beroemd. Dat is een beroemde naam.
Ja, dat in was in die tijd...
Tweede Feministische Golf was zij een grote naam.
Ja, klopt.
En was zij zelf ook dik?
Ja, zij was zelf ook dik. En dat was voor mij heel fijn.
Ja, natuurlijk.
Want ik weet niet of ik haar geloofd zou hebben... dat je ook gelukkig kon worden met een dik lijf... als zij dat niet had voorgeleefd.
Precies, daar gaat het om.
Ja.
Dit is de kern.
Ja.
Kun je gelukkig worden met een dik lijf?
Ja.
Of moet je altijd lijden omdat je iets fout hebt gedaan... omdat je niet goed genoeg bent?
Ja, want ik heb jarenlang inderdaad ook een beetje mijn leven uitgesteld. Want laat als ik slank ben, nou dan word ik leuk genoeg om een vriendje te krijgen. En dan durf ik ook naar het strand met vriendinnen. Maar dat moet ik eerst wel. Ik moest eerst een aantal dingen voor elkaar krijgen voor ik...
Ja.
echt mijn leven kon gaan leven.
Ja. En dit is natuurlijk een vrij normale menselijke, hoe heet dat, strategie. Van ik kan nu niet doen wat ik echt wil. Ik moet eerst, sommige mensen zeggen, rijk worden of mijn studie afmaken of de juiste man vinden of...
Ja.
Of inderdaad, of het juiste figuur hebben.
Ja.
Ik denk dat heel veel vrouwen die laatste hebben als uitstelmechanisme.
Ja.
Ik kan nu niet van mezelf houden, want ik ben nog niet goed genoeg.
Nee, en dat wordt je ook vanuit elke straathoek eigenlijk ook wel toegeroepen.
Ja,
want
ja.
Het staat op de billboards hoe je eruit moet zien.
Ja.
Het wordt in alle media, op tv, in bladen, heb je dieettips.
Ja.
Moet je een bikini body of een strandbody of een yoga body.
Ja.
En als je bij de dokter komt, dan zal jouw klacht waarschijnlijk wel komen. Omdat je dit gaat eerst maar eens afvallen. En hoe dat dan moet, dat vertellen ze er niet bij. Want dat weet eigenlijk helemaal niemand.
Nee, want dat kan eigenlijk ook niet meer zo makkelijk.
Nee.
Hè? Dat is heel moeilijk als het eenmaal zit.
Ja.
En dus onze vraag nu is... hoe kan je van je vet gaan houden? Hoe kan je van je lichaam gaan houden of blijven houden? En hoe kan je een gelukkig leven leiden met deze omvang?
Ja.
Punt. En niet,
hoe
ga je stiekem toch dan eraf willen? Want we gaan het niet hebben over operaties of medicijnen.
Nee. Ik ben inmiddels zover dat ik daar... Ik had daar een paar jaar geleden heel sterke oordelen over. Daar ben ik nu ook los van. Ik denk,
maar wat waren je oordelen, als ik vragen mag?
Ik heb me een tijdje zo aan het dik zijn en de liefde voor mijn lijf vastgehouden... dat ik dacht, dan moet ik het ook vasthouden.
Oh, dat is interessant, ja.
Ja, en nu denk ik, we hebben allemaal ons eigen reis te maken.
Ja.
Daar maakt iedereen keuzes in die op dat moment de allerbeste keuze zijn of lijken.
En je lichaam.
En we hopen dingen. En je lijf vraagt dingen.
Gaat ook nog haar eigen gang eigen gang.
Ja, dus
dat weet je niet.
En ik heb daar ook mijn eigen hobbels in gehad dat ik toch overwoog om een operatie te nemen. Want ik hou van mijn lijf en ik heb er ook last van. Dus dat is een... Dat maakt dat je altijd toch ook heen en weer gaat. Los van alle oordelen van de wereld. Daar ben ik nu wel een beetje vrij van.
Ja.
Nooit 100%, want het komt, je leeft je leven en alles komt langs. Maar met alle hobbels die ik neem, hou ik wel heel erg van mijn lijf.
Ja, gelukkig.
En
last hebben van je lichaam. Ja, ik wil eigenlijk bijna zeggen, wie heeft dat niet?
Hè?
Dat zijn... Gehandicapten tot topsporters. Iedereen heeft last van zijn lichaam.
Ja.
En volgens mij hoort dat bij het leven op aarde. Het hoort erbij.
Ja.
Wij zijn hier helemaal niet om geen last te hebben van het leven in de stof. Wij zijn hier om juist last te hebben van het leven in de stof en het moeilijk te hebben. En daarvan compassie en liefde te maken.
Mooi.
Ja, dat is mijn vaste overtuiging. Dat kan je gewoon zien dat het daarom gaat. Hè?
Ja.
Anders hadden ze het wel anders ingericht. Daarboven.
die neem ik mee. Daar ga ik de komende dagen nog weer eens eventjes opkouwen.
Dus wij zijn hier om van pijn liefde te maken. En als je last hebt van je lichaam omdat er te veel vet op zit... naar jouw eigen idee of naar de idee van de wereld om je heen... dan moet je nog meer van je... dan moet je je hart openrekken en openzetten en nog meer... liefde daarin ontdekken door de pijn ervan door te laten komen en je hart te laten raken. Dat is eigenlijk het hoe het werkt.
En wat vind ik dat een mooi beeld. Dat hart wat zo groot mag worden, dat mijn lijf erin past.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Natuurlijk,
wow.
Natuurlijk.
Ja.
En maar wil jij mij vertellen, want dat vertelde je daarnet toen we op het bankje zaten te wachten. Dat vond ik zo mooi dat je in gesprek bent gegaan met je vet.
Ja, dat is een aantal jaar geleden. Ik deed toen nog de opleiding tot yogadocent. En ik had een workshop gegeven. Of die workshop gevolgd, sorry. Een workshop van 4 dagen gevolgd. Waarin ik heel erg met mijn lijf in contact was gekomen. En ik ging thuis die oefeningen nog eens herhalen en dat sloot ik af met een meditatie. En je hebt zo'n meditatie waarbij je verschillende delen van je lijf langs gaat. En die kun je dan bedanken of je kan aan delen van je lijf vragen. Wat doe jij in mijn leven? Eigenlijk ook een beetje waar jouw podcastserie over gaat. Van al die lichaamsdelen die een eigen verhaal te vertellen hebben. Dus ik ging langs mijn hart. Nou, mijn hart heeft lief en het klopt en het helpt mijn bloed. Ik kan van alles bij bedenken wat het hart doet. En mijn buik, nou, buik zou baby's kunnen dragen, buik verteert mijn eten. En ineens dacht ik, ik heb ook nog vet. Mijn buik is niet alleen maar die darmen, maar daar zit ook nog iets, daar zit een vetlaagje en die is ook. Dus ik ging in gesprek met dat vet. Nou, vet, vertel maar eens even. En ik was vrij pinnig van, nou, vertel jij nou maar eens wat jij nou voor me doet.
Ja, ja.
En ik heb vroeger biologie gestudeerd, dus ik begin altijd bij de fysiologie. Dus oké, ik weet van vetweefsel dat het een opslagplek is voor energie. Dus als er hongersnood komt, dan kan ik heel lang mee. Dat is allemaal bewaard in mijn lijf. En ik heb heel veel gegeten, verdriet weggegeten. Dus dat zit daar vast ook, dus dat vangt het op. Ik weet dat vetweefsel een plek is waar allerlei gifstoffen in opgeslagen kunnen worden. Zodat je de rest van je lijf er geen last van heeft. Dus daar begon ik. En toen werd het stil. En toen was het alsof mijn vetweefsel zei, ja, en ik draag ook alle shit voor jou die jij niet wil hebben in de vorm van die gifstoffen, maar ook emotioneel. En je mag mij wegsturen, je mag denken dat ik er niet bij hoor, je mag me afwijzen. En dat neem ik allemaal op. En dat mag. Jij mag mij helemaal aan de kant zetten. Ik ben jouw zondebok. Zoals zondebokken in de maatschappij de schuld krijgen van dingen die veel complexer zijn.
Ja.
Mocht ik mijn vetweefsel de schuld geven van alles waar ik op dat moment nog even niet mee kon dealen.
Ja, prachtig hè?
En dat was echt een shock. En dat was ontroerend.
Ja.
En dat was wauw. Ik ben zelf vroeger gepest, dus ik weet hoe het is om afgewezen te worden. En dat ik een deel in mijn lijf heb wat die afwijzing zo eigenlijk liefdevol in zich opneemt en die rol speelt voor mij, daar werd ik toen heel stil van.
Nou, dat kan me goed voorstellen. Dat vind ik echt. Dat is een van de 100.000 miljoen ontelbare dingen die een lichaam voor ons doet. Ons lichaam is er voor ons.
Ja.
Precies zoals het is.
Ja.
Dat is ook altijd mijn stelling. Maar jij zegt nu, ja, dus kijk eens naar je vet met die ogen.
Ja, ja en wat jij net zei, dan is het eigenlijk niet hou van je lijf. Maar in eerste instantie was het mijn lijf houdt van mij. Mijn vetweefsel houdt van mij.
Ja, ja.
Dat was eigenlijk wat.
En het minste wat je kan doen is terughouden van. Hè? Terugbeminnen. Een beetje van die liefde teruggeven. Oh, wat lief dat je er bent.
Ja, ja. Dus daar heb ik het toen voor bedankt. Van oké, dat verhaal snap ik. Dat is bijzonder dat in mij leeft, in mij is.
En wat deed dat met je? Wat deed dat voor je? Veranderde er iets in je?
Ik was toen al wel een heel end op streek in het accepteren van mezelf. Het is na de hand, want het leven gaat door en ik switch ook heen en weer tussen hou van mijn lijf en dit is wat het is. En oh, mag het toch een beetje minder zijn?
Mm-hmm.
Dus ik ben een aantal jaren geleden toch weer eens gevallen voor zo'n raar dieet met hapjes en papjes en dingetjes. En dat had allerlei beloftes dat het mijn bloedsuiker zou stabiliseren als ik dat dan een periode zou volgen. En dus ik dacht toen, nou, ik had ook het gevoel dat mijn lijf zei, ik wil dat proberen. Ik zou wel wat minder willen. Maar ik wilde dat goed laten begeleiden door iemand die snapte wat die papjes en hapjes dan deden. Ja. Dus ik heb me toen laten coachen door degene die het ook verkocht. En dat was heel dubbel, want ik had ook het gevoel dat ik heulde met de vijand van de dieetindustrie. Want zij woonde in een kast van een huis. Dat ik dacht, oké, dat betaal ik.
Ja,
dus dat was heel lastig. Ja, maar toen de eerste kilo's eraf gingen, zoals dat gaat bij dieetclubs en dieetcoaches. En kreeg ik complimenten en waardering. En nou, ik ervoer het een beetje alsof ze stond te juichen naast die kilo's. En dat vond ik heel kwetsend.
Ja.
Want dat waren die kilo's die zoveel van mij gehouden hebben.
Ja.
En toen heb ik op een gegeven moment voor mezelf opgeschreven, ik wil mijn kilo's of mijn vet wil ik in liefde loslaten.
En misschien zelfs met een gevoel van rouw of een traan of weet je wel, of een
weemoed. Nou, met respect. Ja. Ik merkte dan ook, want ik ben in die periode, toen ben ik eventjes 20 kilo lichter geworden. En ik merkte dat die weegschaal bijna een tijdlijn was. Ik kwam kilo's tegen die ik daar was ik heel verliefd. Toen viel ik die ook af.
Ja.
Oh, bij die kilo's zat ik in een scheiding. Dat was een heftige tijd. Mijn burn-out kwam ik tegen. Ik kwam allerlei dingen tegen. En het was een soort proces van daar even bij stilstaan.
Prachtig.
En ervaren. En dat vraagt dan niet om juichen, maar om uitzwaaien. Of,
ja. Ja. Nou, ik denk zelfs dat hoe meer tranen je plengt daarbij, hoe beter. Want dat is echt het verwerken gaat met door de pijn te accepteren van wat het ook is.
Ja.
Maar ja, ja, in elk geval wat jij zegt, respect.
Ja.
Respect en niet weg met die rommel, maar oh, wauw, dat heeft echt iets voor me gedaan.
Ja.
Dankjewel.
Ja. Ja, en zoals de dingen gaan, en eigenlijk wist ik dat van tevoren, zit natuurlijk alles er weer aan met weer een beetje rente. Want
zo gaat dat, hè?
Een lijf laat het niet zo graag los.
Nee. Ik weet het, dat is dat jojo-effect en dat weten we eigenlijk allemaal al tientallen jaren lang. Ja, dat weet eigenlijk iedere vrouw. Dus, dus je kunt beter, dat schrijf jij ook, hè? Want we hebben daarna gemaild naar dit eerste contact en... Colette stuurde mij een mail waar ik zo van onder de indruk was. Ik zei, nou, ik wil jou meteen in mijn podcast, alsjeblieft, kom praten. Maar wat zeg je nou ook weer ergens? Je kan veel beter niet focussen op gewichtsverlies, maar op...
Gezond.
Gezond leven.
Ja. Nou, er is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat 95% van de mensen die... proberen gewicht te verliezen. Gewoon op welke manier dan ook. Verantwoorde manier, onverantwoorde manier. Maar 95% van de mensen krijgt dat gewicht terug. Dat is gewoon uit onderzoeken. Als je alle onderzoeken over dit soort onderwerpen bij elkaar pakt. Er is een review van gemaakt. Dan blijkt dat 95%. Dus 5% van de mensen lukt het.
Ja.
En 60% krijgt het met rente terug. Nou, ja, daar ben ik ook iemand van.
Dus dat is vechten tegen de bierkaai. Ja. Dat kan je beter gewoon niet doen.
Nee, maar de andere kant is ook... Ze hebben een keer een onderzoek gedaan waarbij een groep mensen... En ik ben geen wetenschapper meer, dus ik weet precieze dingen niet. Maar ze hebben een groep mensen geturfd op gezonde gewoontes. Bijvoorbeeld niet roken, bijvoorbeeld voldoende bewegen, regelmatig groente eten. En er was het nog, en er waren 4 gezonde gewoontes. En als je in die, ik heb hem bij mezelf, als je in die grafiek kijkt, dan zie je dat mensen die 0 gezonde gewoontes hebben, dan zie je dat dik zijn echt heel. Ze hebben gekeken, die hebben ze jaren gevolgd.
Ja.
De sterftekans hebben ze vergeleken. Mm. En als je niks doet, dan ben je beter af als je dun bent ten opzichte van iemand die dik is. Want niks doen en dik zijn is. Echt heel akelig.
Ja.
Dat vind je lijf niet fijn.
Ja.
Maar met het toenemen van die aantal gezonde gewoontes... komt het steeds dichter bij elkaar. En bij de laatste 2, 3 zelfs... is er bijna geen verschil meer.
Oh, wat geweldig. Dit is zulk belangrijk nieuws.
Ja, dit is echt heel belangrijk. En daarmee vind ik soms dik zijn nog steeds best ongemakkelijk. Want mijn lijf zit in mijn weg. En als ik mijn veters moet strikken, dan zit mijn buik ertussen. Dus dat is een beetje onhandig. En als ik op de grond zit en ik moet opstaan, ben ik net Bambi die door stampertje omhoog geduwd moet worden. Dus het is niet altijd makkelijk. En wandelen doet bijvoorbeeld pijn. Dus dat is ook een uitdaging om aan genoeg beweging te komen. Ja. Want dat is gewoon lastig.
Maar
ik kan wel zwemmen. En dat vind ik heerlijk. Sinds 2 jaar zwem ik regelmatig.
Ja.
En ik zit zelfs nu op borstkralcursus. Nou echt, als je me dat 10 jaar geleden had gezegd, had ik je heel raar aangekeken.
Wat goed, joh.
Want ik ging altijd zwemmen met de vriendin. En na 10 baantjes zeiden we, kom, we gaan naar de patat.
Ja.
Weet je, alles wat je doet, waar je gezonder van wordt, dat heeft echt effect.
Ja,
ook als je er niet... Natuurlijk is het fijn om... Ik wil ook heus wel minder gewicht.
Ja.
Wat ik al zei, in liefde loslaten. Dat ergens iets in mij hoopt daar heus wel op.
Ja.
Maar ondertussen probeer ik dan alle andere dingen maar zo te doen dat ik een rijk en gelukkig en gezond leven heb.
Ja. En gezonde gewoonten. En dan hebben we het dus inderdaad over gewoon goed eten. Niet, niet veel of weinig eten, maar goed eten. Goede dingen. Ik zou zeggen, eet biologisch. Want al dat gif kan ook nooit goed voor je zijn.
Nee.
En eet inderdaad veel groenten. Maar, maar het is niet goed voor je om vetloos te eten. Dat ben ik achtergekomen.
Nee, klopt. Nee.
Je hebt echt vet nodig om te eten. Ik eet heel graag dikke lagen roomboter op mijn
anders neem je je vitamines niet goed op.
Dat is het, hè? Je hebt het nodig.
Ja. Ja. En als je bijvoorbeeld...
vette vis is enorm goed.
Vette vis heb je sowieso nodig.
Vegan bent.
Ja. Maar als je een vitaminepil buiten je maaltijd eet bijvoorbeeld... Volgens mij neem je dan de vitamines gewoon niet goed op. Want we hebben vetoplosbare vitamines.
Ja. Die heb je dus nodig.
Die zitten dus ook in mijn voorraadje, denk ik, hoop ik.
Ja.
Ik, heb ook wel eens op advies van iemand, ik slik een vrij stevige dosis vitamine D. Omdat een gedeelte van wat ik slik, ja, dat gaat in mijn voorraden zitten. Dat zoekt dat vet op.
Oh, is dat zo? Je moet ook meer vitamine
nemen. Zij zei, je moet echt die hoge dosering, die moet jij echt blijven slikken. En toevallig was ik later bij de huisarts. Toen dacht ik, even checken of ik nou niet veel te veel heb. Nee, dat was gewoon in orde. Terwijl ik echt
bijzonder.
Al een jaar of vier die hoge dosering dagelijks slik.
Ja. En is dat hoeveel keer?
Dat meel ik wel, dat weet ik niet.
Ja, maar dat weet ik trouwens. Dat weet je toch nooit. Want als je naar zo'n winkel gaat waar ze die vitamine verkopen, dan zeggen ze altijd, ja, dit is de aanbevolen hoeveelheid, maar je kan beter twee keer zoveel nemen, want het is eigenlijk toch niet genoeg.
Ja, en dan zeggen er weer anderen dat het toch echt te veel is. Dus dat is een discussie waar je...
Niemand is erover eens. Ja. Maar het is dus wel zo dat als je beter meer vitamine kunt nemen als je vet
ik ben daar geen deskundige in.
Nee, doen we niet.
Laat je vooral adviseren door iemand die daar dan verstand van heeft. Ik kan alleen maar zeggen wat iemand mij ooit geadviseerd heeft in mijn situatie, in mijn lijf, met de klachten die ik toen had.
Maar zijn er veel mensen die er verstand van hebben die vriendelijk kijken naar iemand met een bondje te veel? Of gaan ze dan eerst roepen, je moet afvallen?
Dat weet ik niet. Ik weet, als ik naar een hulpverlener ga, en dan noem ik het breed, dat kan een fysiotherapeut zijn of een arts of een ortomoleculaire persoon, dan heb ik wel altijd de reserve van hoe ga jij mij ontvangen? En ik ben bijna altijd heel open-minded ontvangen, gelukkig.
Gelukkig, ja.
Maar ik speel ook altijd daar ben ik niet per se trots, maar ik speel altijd de good fatty card, noem ik dat wel eens.
Wat is dat, de good fatty card?
We hebben good fatties. Als je kijkt, dik zijn, dat doet iets met je status. In onze gezondheidscultuur en dieetcultuur doe je het goed als je slank bent en gezond eet en drie keer per week naar de sportschool gaat en op de apparaten doe je dan heb je status. Jong hoort er ook nog bij, wit.
Ja.
Nou, noem het allemaal op, alle dingen die en als je dik bent en ongezond en dan ook nog zwart en vrouw, nou, noem het allemaal op, dan zit je wel echt onderaan.
Status, ja.
Als je dik bent, maar je doet wel gezonde dingen, nou dan helpt dat in ieder geval je status omhoog. Dus als ik bij een hulpverlener kom en ik vertel wel dat ik ik vertel bijna altijd, ook als ik me voorneem om het niet te doen, maar je bent ook in je kwetsbaarheid, dus dat ik een eigen yogaschool heb, flap ik er in consult 1 altijd toch ergens uit, want dan weet ik
ben
dat
een goeie.
Serieuzer genomen moet worden. Dus eigenlijk nu terugkerend, daar hebben we het niet eerder over gehad, maar die angst om niet serieus te genomen worden, die herken ik dan eigenlijk wel.
Ja, herken je, ja.
En juist als ik bij een arts binnenstap, ben ik natuurlijk op mijn kwetsbaarst. Want dan is er wat. Ik heb ergens last van. Ik heb ergens hulp bij nodig.
Ja,
dan ben ik niet altijd zo weerbaar.
Ja.
Dus als ik dan... dit gaat niet... Ik zie nu met de kennis die ik heb wat ik doe. Dus dat ik eigenlijk mijn status verhoog door good fatty te spelen. Want
precies.
Ik ben wel dik, maar ik doe wel mijn best, hoor.
Ja, precies. Ik ben wel dik, maar ik doe gezonde dingen.
Ja, ik doe gezonde dingen. Ja. Dus dan mag je mij wel serieus nemen.
Maar ik vind trouwens dat volop yoga, dat yoga voor dikke mensen, vind ik ook heel interessant. Want dat is waarschijnlijk anders dan yoga voor dunne X-rays.
Ja, eigenlijk ja en nee. Het beeld in de media, natuurlijk yoga is de afgelopen, nou, ik denk 10 jaar heel erg gehyped. En heel groot geworden. Overal zie je op social media en ook in de yogabladen allemaal van die mooie slanke vrouwen in heel ingewikkelde poses, liefst op een berg met een zonsondergang.
Ja, precies. Een heel mooi pakje aan.
En een mooi pakje aan, ja. Maar yoga is eigenlijk gewoon voor iedereen. Er is een van de leraren die zegt, if you can breathe, you can do yoga.
Ja, mooi.
Zolang je kunt ademen, kun je yoga doen. Ja. Ik ben heel geïnspireerd door een Amerikaan, Jeevana Heman. Dat is die heeft Accessible Yoga opgericht. En die geeft les aan... Je ziet foto's of films van hem. Er ligt iemand in bed die bedlegerig is. Er zit iemand in een rolstoel. Er is iemand fit en slank. Er is iemand dik.
Oh,
en hij,
Accessible, toegankelijke
ja,
yoga.
Toegankelijke yoga
voor iedereen eigenlijk.
Ja.
Oh, mooi.
En
ja.
Dat zit natuurlijk in de filosofie van yoga. Gaat het over... vrijkomen, over contact maken met je lijf, mogen zijn wie je bent, geweldloosheid.
Ja, mooi, ja.
En alle oordelende gedachten zijn natuurlijk geweld in jezelf.
Ja, dus precies.
In mijn yogaopleiding was ik de enige die dik was. En ik begon eraan met het idee dat ik dacht dat ik heel anders zou zijn met mijn dikke lijf. Maar we hadden allemaal onze issues. Mijn allereerste yogaopleiding dag zat er een hele magere vrouw aan de andere kant van de zaal in klerenmakers zit. Met soort, ik zag het als stokjes van benen die omhoog staken, die niet plat op de grond konden. En ik zat als een huis.
Wauw, ja.
En ik dacht, oh ja. Ja, dat is haar worsteling.
Ja.
En ik heb in het vooroverbuigen een worsteling. Want dan heb ik een buik die me belemmert. Of ik kan in de zonnegroet, kan ik niet zo snel.
Ja.
Dus we hebben allemaal onze zoektocht. En allemaal onze geweldloosheid te zoeken. Ja. Dus dat is hetzelfde. Maar ik denk dat ik een deurtje open door simpelweg met mijn dikke lijf in een houding te gaan staan, waardoor mensen zich kunnen herkennen en überhaupt op het idee kunnen komen van, oh, dat is misschien ook wel voor mij.
Ja, dat ook kan
voor
ik
mij.
Ook. Ja.
Ik heb soms cursisten die wel eens een les in de buurt hebben geprobeerd en dan merkte van, ik kan helemaal niet meekomen.
Ja.
En in mijn yogaopleiding, ik ben eigenlijk opgeleid om les te geven aan redelijk fitte, redelijk slanke mensen. Want zo'n groep cursisten is een groep meestal redelijk fitte, lenige, slanke mensen. Want dan kiezen ze ervoor om zo'n opleiding te gaan doen. En we leren natuurlijk wel wat over belemmeringen, beperkingen. Maar ik moest in mijn eigen lijf uitzoeken als iets niet lukte. Van hoe doe ik het dan wel?
Ja.
En ik had wel eens discussies. Bijvoorbeeld over op je knieën zitten, weet ik nog in de opleiding. Dat gaf bij mij heel veel spanning. Want ik heb hele dikke dijen. Dus dat neemt een hele andere ruimte in.
Ja.
En zei, nee, maar het is heel goed om op je knieën te zitten. Dat is goed voor je kniegewricht. En dan ging ik voelen, denk ja. Ik voel wat anders, maar omdat dat voor dunne mensen kennelijk een hele goede oefening is, krijg je wel een verwarring van, ja, moet ik nou luisteren naar de docent? Moet ik nou luisteren naar mijn eigen lijf? Waar zit dit?
Nou, ik hoop dat je eigen lijf gewonnen heeft.
Ja, mijn lijf heeft gewonnen. Ja. En nu in mijn lessen bied ik heel veel variatie aan. Want ik eigenlijk door mijn eigen ervaring weet ik veel duidelijker, omdat ik het vanaf het begin zelf dat het voor iedereen anders kan zijn van binnenuit.
Ja.
Wat je ziet en wat je voelt kan anders zijn. En wat je geleerd hebt, hoeft niet te kloppen voor die persoon.
Precies.
Dus ik nodig mensen uit om met het lijf wat ze hebben nu, vandaag, dat ook weer anders is als het lijf van morgen, te gaan zoeken hoe ga jij deze hoe voelt deze oefening vandaag fijn. Dus als je je armen optilt, iedereen heeft wel eens last van zijn schouders, voel eerst eens tot waar ze vandaag mogen komen. Misschien mogen ze helemaal boven je hoofd. Maar misschien heb je vandaag maar 5 centimeter. En zit daar een signaaltje. En als je dan naar luistert, blijft dat dan? En is het vandaag maar 5 centimeter optillen? Of wordt het zachter?
Ja.
Dat
klinkt in mijn oren als yin-yoga. Want yin-yoga gaat daar ook heel erg over. Hè? Iedereen is anders. Dus misschien kun jij dit wel met jouw gewrichten en jouw bouw. En misschien kun jij dit niet. Maar jij strekt dat dus uit tot alle soorten yoga.
Ja, ik geef wel een redelijk aandachtige, langzame vorm van yoga. Geen yin-yoga. Ik ben in de hatha-yoga opgeleid.
Ah, ja. Het heet officieel hatha, maar je verjint het een beetje, zeg maar.
Yin is wel echt anders. Want in yin zoek je een rekking op, eigenlijk in een houding. En is het meer, je zoekt een rek op en je zoekt een houding die die rek in dat gebied geeft.
Ja.
En dan blijf je erbij en ga je ervaren wat het ervaren is. Vaak een hoop ongemakken.
Ja, precies.
En daar adem je doorheen.
En je had daar?
Hatha is wat dynamischer. En ik wissel wel dynamischer en verstillen. Ik speel heel erg met de houdingen. Dus de ene les is wat pittiger, de andere is heel zacht. Ik geef ook 1 keer in de maand restorative. Dat is de sloomste yoga die er is, zeg maar.
Herstellende
yoga. Je gaat in een houding liggen en daar blijf je een kwartier in liggen of 10 minuten. En je gaat helemaal verzachten en verstillen. Dus
het is een comfortabele houding.
Ja, je zoekt comfort. Je gaat op zoek naar nog meer comfort, nog meer comfort. Juf, wilt u speciaal voor mij opstaan om nog 1 kussentje onder mijn knie te leggen?
Ja, ja.
Nou geef ik online yoga, dus ik zeg dus dat ik kan voor jullie niet opstaan. Ja. Maar hoe waardevol is het als je zelf zover bent dat je denkt, en nu sta ik voor mezelf op om nog 1 kussentje bij te pakken.
Ja.
En als ze dat doen, dan zit er een klimmende juf achter de camera.
Ja, want dat is allemaal heel spiritueel. Ja. Hè? Dat is echt van jezelf houden.
Ja. Ja, en de moeite
echt op een goede manier in jezelf trekken.
Voor jezelf de moeite doen om goed voor jezelf te zorgen.
Ja.
Dat kost soms wel meer moeite. Het is soms makkelijker om niet zo goed voor jezelf te zorgen.
Precies, precies. Dit is misschien wel, dit is een van de kernzinnen van deze aflevering. Ja. Want daar gaat het natuurlijk heel vaak over. Ja. En of je nou dik bent of niet, gaat er eigenlijk altijd over hoe kom ik zover dat ik uit liefde voor mezelf goed voor mezelf zorg.
Ja.
Gewoon omdat ik zoveel van mezelf hou, dat het fijner is om goed voor mezelf te zorgen. Zonder dat ik naar het resultaat kijk. He, want niet goed voor jezelf zorgen is heel vaak resultaatgericht. Want dat is zelfs met topsport. Topsport is helemaal niet goed voor lichamen.
Nee.
He, ze moeten per se iets bereiken en ze misbruiken eigenlijk hun lichaam. En dus het gaat er helemaal niet om wat je doet of wie je bent of hoe je lichaam is. Maar goed voor jezelf zorgen is altijd beter dan niet goed voor jezelf zorgen. Je lichaam heeft het verdiend. Je lichaam doet alles wat het doet voor jou.
Ja, en dat sluit alweer mooi aan bij dat vetweefsel waar we het eigenlijk in het begin over hadden. Dat kennelijk zoveel van me hield dat ik daar alles op mocht projecteren. Ja. Dat ik het mocht afwijzen. Ja, mooi.
Maar nu wijs je het niet meer af, toch?
Nee, ik wijs het niet af. Ik zou wel willen dat we elkaar zo goed gingen verstaan, mijn lijf en ik, dat mijn lijf wat zou loslaten. Want ik ben nu een vrouw van net in de 50, 53 ben ik nu. Dus de overgang dient zich aan en ik ben weer aan het groeien. En er zijn allerlei meer redenen voor.
Ja, in de overgang is dat normaal, hè? Ja. Dat weet je hopelijk. Ja. En dat weten hopelijk alle mensen. In de overgang kan je echt niet afvallen. Dat moet je ook even gewoon helemaal niet proberen. Pas daarna, als het helemaal voorbij is, dan komt er een andere fase. En dan is het soms makkelijk. Ik ben na de overgang, ik was in de overgang echt aangekomen. En na de overgang ben ik uit boosheid, maar dat heb ik ook wel eens ergens verteld, afgevallen. En dat komt omdat, maar dat was jaren daarna. Ik was echt al tegen de 60. En we zaten ergens te eten en de gastvrouw vroeg, Lisette, wil jij een toetje? Ik zei, nou alleen als ik er niet dik van word. En toen zei ze, ja, dat ben je al. En toen zei haar man, nou, Lisette is toch niet dik. En toen zei ze, dan kijk je niet goed. Dus ik was zo verontwaardigd. En in de auto op weg naar huis zei ik tegen mijn toenmalige man, dat is toch raar dat je zoiets zegt tegen een gast. En toen zei mijn man, ja, haha, ze dacht zeker, ik zal maar eens eerlijk zijn. En toen dacht ik, nou ja, dit is echt te erg. Ook gij, weet je wel. Dus toen ben ik uit boosheid afgevallen. Gewoon puur boosheid op die.
Het is ook wel grappig dat je zegt van dan kijk je het goed. Jij krijgt dat voor je kiezen.
Ja.
Ik zeg dat zelf vaak tegen mensen. Want ik krijg nog wel eens. Soms hou ik wel van provoceren. Dus als ik mijn cursisten, mijn klanten benoem, heb ik het vaak over volle vrouwen. Maar als ik vertel over wat ik doe, zeg ik dat ik een yogaschool heb voor dikke vrouwen. En daar reageren mensen een beetje op. Ik weet nog, in de schoenenwinkel.
Mag dat woord wel?
Ja, nou, dat kan je toch zo niet zeggen. Dus ik heb altijd een leuk gesprek als ik dat zeg, want het choqueert. Dus ik noem mezelf ook dik. En dat doe ik frank en vrij. Maar dat roept heel vaak de reactie van, nou, maar jij bent niet dik. En dan zeg ik al, nou, ik weet niet of jij goed gekeken hebt, maar je kan van alles van me zeggen, maar ik ben echt wel dik. Ik bedoel, nou ja, dat zie jij ook.
Ja.
Er zit hier niet een half dikke vrouw.
Nee.
Dat woord is zo beladen geraakt. Het is een scheldwoord geworden.
Ja.
Maar een dikke portemonnee hebben we geen moeite mee. Als ik een dik boek lees in de vakantie, dan krijg ik daar respect voor.
Ja.
Maar een dik lijf,
dan
moet ik zeggen dat ik een maatje meer heb. En dan, als mensen tegen me, nou, maatje meer, dan zeg ik altijd, nou, hoeveel maten wil je hebben?
Ja.
Ja, dat is ook niet meer een maatje.
En het is zo cultuurbepaald. Ik had een vriend ooit, een Italiaan, en die zei, de allermeest sexy vrouw die ik ooit heb gezien in mijn leven, die woog waarschijnlijk 200 kilo. En dat was ergens op Hawaii of zo. En dat was een serveerster. En hij zei, de manier waarop zij liep met dat hele volle lijf was zo sexy. Zo sexy, zo ontzettend aantrekkelijk.
Ja.
En dat heb ik nooit vergeten, dat verhaal. Want ja, dat kan dus ook. Als je helemaal je lichaam bewoont en helemaal zelf van elke cel, elke vetcel houdt en gewoon uitstraalt, ik mag je zijn. En moeder aarde houdt zoveel van mij dat ze me met zoveel aantrekkingskracht naar zich toe trekt. Dan is er helemaal niks aan de hand.
Wat mooi, ja. Ja, en dat doet mij denken, daar moest ik in aanloop, natuurlijk de afgelopen dagen, denken dan, wat wil ik allemaal vertellen? Of welke associaties heb ik? Ik moest denken aan een documentaire van Sunny Bergman, van jaren terug. Echt al 10, 15 jaar geleden, denk ik. En dat ging toen over seksualiteit. Ze heeft een documentaire gemaakt waarin ze verschillende culturen ging. Ja. En op een gegeven moment ging ze ergens in Afrika. Heeft ze gewerkt en geïnterviewd een vrouw die jonge vrouwen begeleidt die dan gaan trouwen in hun seksualiteit. Die krijgen gewoon les over hoe dat zit in je eigen lijf. Ja. En hoe dat straks zit met je man. En toen benoemde Sunny dat wij in het Westen onze schaamte, of in Nederland, onze geslachtsdelen met het woord schaamte benoemen. Schaamstreek, schaamlippen. En ik heb nooit vergeten de gezichtsuitdrukking van die wijze jonge vrouw die die lessen gaf. Die zei, shame. But how can you be ashamed?
Yeah.
It's your body.
And it's not,
en er was een verbijstering op haar gezicht. Ik krijg er weer. Ik voel mijn haartjes nu overeind. Iedere keer als ik daaraan terugdenk, denk ik. Wat zijn wij dan in onze cultuur ver van ons lijf afgegaan? Dat we, en dat het voor haar dus een heel nieuw concept was. Dat je je voor je lijf kan schamen.
Yeah.
Terwijl het voor ons een nieuw concept is dat je je lijf kan omarmen.
Yeah.
Ongeacht.
En dan vooral het, dat meest heilige deel van je, waar de baby's uit kunnen komen. Ja. Of waar, de, hè, waar, ja. je zo, waar je je mee kan verbinden met een ander in, op zo'n diep niveau.
Ja.
Dat is natuurlijk alleen maar heilig. Dat is echt helemaal niet iets.
Ja, maar het hele lijf is heilig.
Maar het hele lijf is heilig.
Ja.
Het hele lichaam is heilig. Hoe het ook is. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn, of altijd, dat zeg ik vaak tegen mijn cliënten. Het lichaam is zo'n wonder, zo'n onbegrijpelijk wonder. Zelfs het meest verschrompelde of beperkte of weet je wel, afgewezen lichaam is nog steeds een onbegrijpelijk wonder.
Ja.
Waar we elke seconde op onze blote knietjes dankbaar voor moeten zijn.
Ja. Ik heb wel eens in een yogales probeer ik mensen mee te krijgen in het beeld. We hebben miljarden cellen. En als je nou bedenkt dat al die cellen van jou houden, zoals ik dat, dan hebben we dus een fanclub van miljarden die ons de hele dag toejuicht en wil helpen en wil ondersteunen.
Fantastisch. Ja, dus jij zit waanzinnig, heel erg op dezelfde lijn als ik. Hè?
Ja, daarom was ik zo geraakt door jouw verhalen in jouw podcast.
Nou, ik zei ook tegen, ik zei tegen Colette in de auto op weg hier naar de studio, zei ik, Colette, weet je waar het over gaat? Wat de rode lijn is van dit gesprek is, je moet van je vet houden. Dat moet. Dat is niet van je vet houden. Je eigen vet afwijzen is goddeloos en immoreel. Je moet ervan houden. Het is een imperatief. Het kan niet anders. En weet je, en het is zelfs als je zegt, ja, het mag, er mag best wat af. Natuurlijk. Maar what you resist, persists. Dus hoe meer je het afwijst, hoe hardnekkiger het aan je gaat kleven. En hoe meer je ervan houdt, hoe makkelijker het kan doen wat het wil doen. Daar is een, in de rebalancing zeggen we, alles wat er mag zijn, neemt zijn eigen beweging aan. He, dat is een mooie uitdrukking in de rebalancing. Die heb ik niet verzonnen. Ik zeg altijd, alles wat er mag zijn, kan weer gaan stromen. Kan weer gaan bewegen. Maar dit is eigenlijk het, daar komt het op neer.
Ja.
Alles wat er niet mag zijn, dat zet je vast. Dus ja, het moet er mogen zijn. Daar gaat
die
het
vind
om.
Ik mooi, want moeten, daar word ik altijd. Ik heb nog steeds zo'n innerlijke peuter die, net als met dat ik moet eten, ik moest mijn bordje leeg eten, dan zegt iets in mij nog altijd een beetje nee. Maar het moet er mogen zijn, dat mogen.
Nou, ik heb ik heb dat ook gehad, die koppige weerstand tegen moeten. En ik dacht, dat is het toch wonderlijk. Iedereen die met mij praat was vroeger zo. Hè, elke tweede zin begon met jij moet. Of jij moet gewoon. Of je moet eens een keer. Of weet je wel, wat jij moet doen. Dus daar was ik heel erg tegen. Maar ik ben een hele weg gegaan in dat moeten. En dus eerst heb ik het helemaal afgewezen. En daarna begon ik te denken, ja, maar er zijn sommige dingen die moeten. Ik moet van mijzelf houden. En ik vind dat helemaal niet meer erg. Ik vind dat een heilig bevel van mezelf aan mezelf.
Misschien een beetje zoals je in het Engels een moeten hebt als een verplichting. En moeten als een soort onvermijdelijke. Ik weet niet meer hoe het zat. Ja. Maar ik weet nog dat ik bij mijn Engelse les op basisschool of de middelbare school leerde over verschillende vormen van moeten. Waar wij maar één woord voor hebben.
Ja, interessant. Nou ja, ik ben met rebalancing begonnen omdat iemand tegen mij zei, rebalancing is voor iedereen goed, maar voor jou is het een must. Misschien is dat wat je bedoelt. En toen dacht ik, nou ja, wat must, dat must. Dus toen ben ik het gaan doen, hoe eng ik het ook vond. Ik vond het super eng. Maar dat was natuurlijk, dat was het begin van mijn echte leven. Dat was echt, daar ben ik opnieuw geboren in de rebalancing. Toen begon het echt. Dus dat was echt een must. Dat was een moeten. En nu ik het over rebalancing heb, ik heb jou ook al verteld. Het was zo interessant, als ik een dikke vrouw op mijn massagetafel heb, blijkt eigenlijk altijd dat ze heel gevoelig is.
Ja.
Je zou denken, er zit zoveel vet, dat is allemaal panzer, die voelen niks meer. Nee, integendeel, ze zijn heel gevoelig. Meer dan dunne vrouwen. En vertel me wat jij toen zei over wat Lola Verkuijl vertelde.
Ja, zij had een beeld, wat ik ook altijd heb meegenomen, van een vlinder tussen de olifanten. En die heb ik toen in de yogaopleiding ook in mijn scriptie gebruikt. En dan denk je dat die vlinders de vlindervrouwtjes zijn. En dat de olifant dat de dikke vrouw is. Maar hij is andersom.
Het is andersom.
En de afwijzing en de haat die je soms kan voelen. En ja, dan ben je eigenlijk, je ziet eruit als een olifant, maar van binnen ben je die vlinder.
Ja, je bent
en ben
vlinder.
Je eigenlijk heel kwetsbaar.
Ja. Ja.
En veel mensen die dik worden, en ik wil niet generaliseren, want ik krijg wel eens de vraag, hoe zien dikke mensen dat? Nou, dat weet ik helemaal niet. Ik weet alleen maar hoe ik in het leven sta. Dus ik ben niet een woordvoerder van. Maar veel mensen die dik zijn door eetstoornissen, misschien moet ik hem dan zo benoemen, door eetproblemen. Die hebben ook een verleden van trauma's.
Ja,
dat,
absoluut.
Dat gebeurt, dat komt gewoon wat vaker voor bij dikke mensen. Misschien als bij dunne mensen.
Nou,
alhoewel iedereen ook weer zijn eigen coping heeft. Want je kan natuurlijk ook heel mager worden van trauma. Dus ook dit is weer een generalisatie.
En iedereen heeft trauma.
Ja,
this is planet
verhaal.
Trauma.
Ja.
Trauma is je brandstof, is eigenlijk je goud. Pijn is goud, goudstof. Pijn is het goud van de innerlijke ontwikkeling. We hebben allemaal, ik denk serieus dat onze ziel voor de geboorte zo'n beetje heeft lopen kijken en zoeken. Welke trauma's neem ik volgende keer? Om brandstof van te maken, om liefde van te maken in mijn hart.
Ja. Ja, die uitspraak van jou, van ons hart is groot genoeg om alle pijn te transformeren naar liefde, die raakte me heel erg. En ik weet niet eens meer of we nu in de podcast zeiden of daarvoor, maar dat je zei van dat je hart zo groot mag worden, dat je lichaam daarin past.
Ja.
Ook mijn grote lijf. Mijn hart mag zo groot worden.
Helemaal.
Dat mijn lijf daar helemaal in past.
Ja. Nou, ik heb nu ontzettende zin om je een dikke knuffel te geven. Colette, dat ga ik ook doen. Maar zullen we het hierbij laten? Hebben we zo'n beetje alles gezegd? Nee, we hebben lang niet alles
lang
gezegd.
Lang niet alles.
Misschien komt er nog een andere aflevering. Maar voor nu
was dit wel rond.
Heel erg bedankt. Heel
Dankjewel.
Erg bedankt. Ik heb een enorm gevoel van dat we liefde hebben zitten maken, zeg maar. Ja. Hè? Liefde hebben zitten creëren.
Mooi. Ja. Dankjewel dat ik hier mocht zijn en dit mocht delen.